Zullen we samen ook bidden. Dank u, Heer, dat we dat mochten zingen met elkaar, dat u ons heeft vrijgekocht. Dat we vrij zijn in u. En dat we er net op mochten zingen dat we u meer nodig hebben dan ooit. Elke dag weer opnieuw hebben we u nodig. Dat hebben we in de ik-vorm gezongen. We zouden het ook in de wij-vorm kunnen zingen. Heer, omdat we ook aan elkaar zijn gegeven. En wij ook als gemeente hier zo bij elkaar u zo nodig hebben. Dank u, Heer, dat u verbinding zoekt. Verbinding met ons, verbinding ook wil dat we verbinding met elkaar hebben. U heeft laten zien wat toewijding betekent. U wilt ook zo graag dat we u toegewijd zijn. Ja, daarvoor heeft u uw gemeente, uw kerk ook gegeven. Dank u dat we daar verder van mogen horen. Dat Timo hier is om dat verder aan ons duidelijk te maken. Dank u voor dat wat hij van u heeft ontvangen in zijn voorbereiding al. We willen bidden dat dat op een goede en heldere manier naar voren kan komen. En dat wij een juiste wijze daarop dat kunnen aanvaarden en kunnen binnenlaten. Tot opbouw, tot vertroosting en tot van onze gemeente en tot eer van uw naam. Amen.
Amen. Goedemorgen. Ik ben de derde spreker in jullie themamaand. En ik heb de vorige preken teruggeluisterd, dus ik heb mijn boodschap iets aangepast. Ik heb geen Efeze 2, maar Efeze 3. En ik wil graag vers 10 tot en met 12 met u lezen. En ik lees het graag vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. En daarin schrijft Paulus dit. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer. In wie wij vrijelijk toegang hebben tot God. Vol vertrouwen door ons geloof in hem. Het is zondagmorgen. Op dit moment zijn er hele grote groepen aan het hardlopen. Ik zag ze vanaf deze school beginnen. Er zijn mensen die nu net wakker worden. En op de televisie kijken of ze nog iets gemist hebben. Sommigen liggen juist nog op bed om hun roes uit te slapen van een wilde zaterdagavond. Op de sportvelden. Nou, het zal nu al meevallen met de vorst. Maar wordt er al gesport? En wij komen bij elkaar om te zingen tot eer van Jezus. En op zoek te gaan naar verbinding met God en met elkaar. En dat noemen ze kerk. En tegenwoordig vallen wij onder de categorie vrije tijdsbesteding. Oké, jij gaat op zondagmorgen naar de kerk. Leuk, moet jij weten, ik ga liever naar de hockey. En de kerk is een manier van tijd invullen geworden waar zoveel andere opties zijn waarmee je ook zinvol met je tijd om kan gaan. Je kan ook buiten de kerk iets doen voor een goed doel. Je kan ook buiten de kerk verbinding zoeken, bijvoorbeeld in het voetbalstadion. Waarom zou je eigenlijk nog naar de kerk gaan? En in onze tijd wordt de kerk eigenlijk beschouwd als een soort van open haard. Het is gezellig. Het brengt warmte voor sommige mensen die daar behoefte aan hebben. Maar eigenlijk weten we dat in een tijd van elektrische verwarming een open haard niet nodig is. En zo wordt ook naar de kerk gekeken. Het brengt mensen bij elkaar en het inspireert mensen tot goede daden. Maar ja, dat kan je ook buiten de kerk vinden. Het is niet nodig, maar ja, als er een clubje mensen is in Apeldoorn die het gezellig vindt om op zondagmorgen bij elkaar te kruipen, het zij zo. Als ze de kerk maar niet te serieus nemen. Want weet je wat is met een open haard? Een open haard zorgt voor warmte en gezelligheid, maar je moet niet te dichtbij het vuur komen, want dan verbrand je je. En er zijn heel veel mensen in Nederland die brandwonden hebben opgelopen in de kerk en daarom cynisch zijn geworden. Niet alleen buiten de kerk, want vaak denken wij dat secularisatie betekent dat mensen niet meer in God gaan geloven. Maar secularisatie heeft in eerste instantie te maken dat mensen niet meer betrokken zijn op de kerk. En pas daarna gaan ze niet meer in God geloven. Maar ook onder de christenen zijn er heel veel mensen die het vertrouwen in de kerk zijn kwijtgeraakt omdat ze ergens brandwonden hebben opgelopen. Vertrouwen dat ze aan de kerk hebben geschonken en dat de kerk op de een of andere manier heeft beschaamd. Of misschien was de kerk in een diepe noodsituatie nodig en gaf niet thuis. Of misschien omdat er sprake is geweest van machtsmisbruik. En er lopen veel mensen met brandwonden nodig en daarom wordt de kerk gerelativeerd. Er wordt gezegd, ja, de kerk, ik geloof wel in God en ik geloof in Jezus, maar ik heb de kerk daar niet voor nodig. Ik kan ook geloven buiten de zondag om. En als ik een goede preek wil luisteren, dan kijk ik wel naar een podcast, maar daar hoef ik toch niet voor samen te komen. En zo wordt de kerk eigenlijk als ja, zelfs een noodzakelijk kwaad gezien die je niet nodig hebt in relatie met God. Maar niets is minder waar. En ik wil daar een hele scherpe uitspraak tegenover stellen. Uitspraak van een kerkvader, die heette Cyprianus. En die zei dit. Je kunt God niet als vader hebben als je de kerk niet als moeder hebt. Ik zeg het nog een keertje, het is een hele scherpe. Je kunt God niet als vader hebben als je de kerk niet als moeder hebt. En wat bedoelt hij daarmee? De kerk is ons door God gegeven en is de plaats waar kinderen van God geboren worden, waar mensen tot geloof komen door de prediking. Het is de plaats waar kinderen van God aan elkaar verbonden worden door het avondmaal. Het is de plaats waar de doop plaatsvindt. Het is de plaats waar Gods kinderen bemoedigd worden. En een leven met God is nooit een solo-project. Dus je kunt eigenlijk niet serieus christen zijn en de kerk niet nodig hebben. Want op je weg met God kom je overal de kerk tegen. En in onze tijd zeggen we makkelijk, ik geloof in God. Maar een stukje moeilijker, ik geloof ook in de kerk. Terwijl als je kijkt naar de eerste geloofsbelijdenis die christenen hebben opgesteld, de apostolische geloofsbelijdenis van Nicea. Het is een geloofsdocument waarin staat wat christenen geloven. En het wordt nog steeds door alle kerken op de wereld erkend en beleden. En daarin wordt niet alleen gezegd, ik geloof in God de Vader, schepper van de hemel en aarde. Ik geloof in zijn Zoon, Jezus Christus, geboren uit de maagd, Maria, geleden onder Pontius Pilatus, opgestaan. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de kerk. Ik geloof in de Heilige Algemene Kerk. En wat de duivel doet, is als hij ons geloof in God nog niet te pakken krijgt, dan begint hij te tornen in ons geloof in elkaar en in ons geloof in de kerk. Maar juist in de kerk wordt Gods plan voor verbinding zichtbaar. Kijk maar hoe hoog Paulus opgeeft van de kerk. Dat hij van de kerk durft te zeggen, zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Dat is iets wat veel van ons niet meer over de lippen krijgen. Dat de kerk de plaats is waar Gods wijsheid zichtbaar wordt voor de vorsten en machten in de hemelsferen. Hoe komt Paulus daarbij? Dat komt omdat Paulus iets gezien heeft van Gods plan met de kerk. En daar schrijft hij ook over. Hij schrijft over, mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Efeze 3 vers 2. En dan heeft hij het over wat hij in Efeze 2 beschrijft. Dat de kerk de plaats is waar de verbinding tussen de hemel en aarde tot stand komt. Vorige week sprak sprak Joël over de kloof die er is tussen God en ons en wat begonnen was in de Hof van Eden. En dat het ook zichtbaar werd in de tempel. En dat je eigenlijk wel in de buurt van God kon komen, maar je kon niet in het Heilige der Heiligen komen. En dan vertelde hij dat toen Jezus stierf, het voorhangsel scheurde en wij weer toegang kregen tot God. Maar weet je wat het mooie is aan die tempel? Die tempel stond in Jeruzalem. En de Joden die mochten wel als het ware bij God in het halletje komen. Maar ze mochten nooit de woonkamer instappen. Ze konden nooit echt in verbinding raken met de eigen God. Hun eigen God, de God van Israël. En door Jezus Christus mogen ze als het ware in de woonkamer van de Vader stappen. Maar weet je waar Paulus zo enthousiast van was? In de tempel in Jeruzalem hing er ook een bordje, verboden voor heidenen. Iemand die niet Joods was, mocht geen stap in de tempel zetten. Niet in het Heilige der Heiligen, maar ook niet in het Heilige. En op het moment dat hij dat zou doen, dan zou hij de doodstraf krijgen. Zo'n bordje hing er in de tijd van de eerste eeuw. En wat heeft Jezus Christus gedaan? Hij heeft niet alleen de Joden die in het halletje stonden te wachten toegang gegeven tot de woonkamer van de Vader, maar ook de heidenen die buiten moesten staan, die niet eens de tempel in mochten gaan, waarvan gezegd werd dat ze niets met God te maken hadden, ook zij mochten door Jezus in Gods woonkamer stappen. En sterker nog, zij mochten samen met de Joodse gelovigen in Jezus Christus Gods woonkamer vormen. Paulus zegt het zo in Efeze 2, vers 19, en dat zegt hij tegen de heidense Efeze-gelovigen. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Dat is de kerk. Een plaats waar iedereen die gelooft in de naam van Jezus welkom is om met elkaar een plaats te vormen, een tempel waar God woont door zijn geest. En daar wordt Gods plan voor deze wereld zichtbaar. Want toen God deze wereld maakte, was het al vanaf het begin de bedoeling dat de hemel met de aarde verbonden zou zijn en dat God tussen zijn kinderen zou wonen. En door de zondeval is die enorme kloof tussen hemel en aarde gekomen. Maar het is altijd Gods bedoeling geweest dat de hemel op aarde zou komen en dat de Vader weer onder de mensen zou komen wonen. En in de kerk wordt dat al zichtbaar. Habakkuk schrijft dat er een dag zal zijn dat de aarde vol zal zijn van de heerlijkheid van de Heer. De hele wereld wordt de plaats waar God woont. Maar het wordt nu al zichtbaar in de kerk, waar de Heilige Geest aanwezig is als de naam van Jezus wordt beleden. De profeten hebben beloofd dat elke knie zich voor God zal buigen, de God van Israël. En dat elke tong zijn naam zal beleiden. Maar wat wij hier doen, de naam van Jezus beleiden, is de toekomst van de wereld. Vaak wordt er gezegd dat de kerk een achterhaald instituut is en nog een aantal jaren en dan verdwijnt het. En wat wij doen is ouderwets en het ruikt naar spruitjes. Maar wat wij hier met elkaar doen, is de toekomst voor deze wereld. God die met zijn geest in zijn kinderen is, bij zijn kinderen is. En zijn kinderen in vrede aan elkaar verbindt, omdat ze vrede hebben gevonden met God door Jezus Christus. En vervolgens om zich heen kijken en vrede sluiten met elkaar. En wat wij hier dus doen, is een fantastisch toekomstplan zichtbaar maken. Gods plan voor deze wereld. En elke zondag dat wij hier bij elkaar komen, wordt er met argusogen naar ons gekeken. Niet alleen door de samenleving, maar ook in de geestelijke wereld wordt elke stap die wij hier zetten gevolgd door de overheden en machten die niemand anders zijn dan de duivel en zijn demonen. alles wat hier gebeurt. Laat iets zien van een wereld waar hij geen deel meer aan heeft. En hij haat het. Hij haat de kerk. En hij haat het als wij hier in vrede samenkomen. Hij haat het als mensen de naam van Jezus belijden. Hij haat het als er hier liefde is onder elkaar. En daarom doet hij er alles aan om de kerk te belasteren, de kerk te intimideren en het geloof van mensen in de kerk te beschadigen. Paulus zegt hier: zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsfeer. Daarvoor zijn we als kerk bedoeld. Kennen jullie het verhaal van Job? Waarin God en de duivel met elkaar in een twistgesprek raken over Job. Omdat God zo trots is op zijn dienaar en de duivel er alles aan doet om Job bij God te belasteren. En het hele verhaal van Job, wat eigenlijk gaat over trouw zijn in lijden en het mysterie van het lijden, heeft een achtergrondverhaal. En dat verhaal is dat God Satan in het ongelijk wil stellen door te laten zien dat Job wel trouw is. Zo sterk gelooft God in mensen. En zo is het ook met de kerk. De duivel doet er alles aan om de kerk te belasteren. En om ook bij God te zeggen van stop toch met dat project. Het heeft geen enkele zin. Ze maken weer ruzie met elkaar. Dat wordt weer een kerkscheuring. Ze gaan weer vechtend de tent uit. En God blijft geloven in de kerk. Omdat hier zijn bedoeling met de wereld zichtbaar wordt. En de kerk is zoiets groots. De duivel zegt telkens, mensen kunnen nooit vrienden maken met elkaar. Die vijandschap tussen mensen is te groot, is te diep. Terwijl het evangelie zegt dat Jezus Christus niet alleen een vijandschap tussen God en mensen, maar ook tussen mensen gedood heeft aan het kruis. En de kerk is de plaats waar dat zichtbaar moet worden. Dan snap je wel dat er ook veel geestelijke strijd is als broeders en zusters het een beetje met elkaar proberen te vinden. Wanneer broers en zussen op zoek gaan naar verbinding met God en met elkaar. En helaas heeft de duivel veel munitie om de kerk te lasteren. Omdat de kerk bestaat uit kwetsbare mensen. Mensen zoals jij en ik. Die, en Joel vertelde het vorige week al, allemaal ergens met afwijzingen rondlopen. Maar ook allemaal elkaar ergens wel in het proces met God pijn doen. En daarom lopen velen van ons met brandwonden rond die we opgelopen hebben in de kerk. Brandwonden waar de duivel graag in roert en ze graag naar boven brengt. Om je te isoleren en te zorgen dat alles wat God aan zegeningen wil geven door de kerk heen, dat die jou niet bereiken. En mag ik een paar van die brandwonden noemen? Een brandwond kan bijvoorbeeld zijn dat je je met hart en ziel hebt ingezet voor de kerk. Dat je je helemaal gegeven hebt om een bepaalde activiteit in het leven te roepen. Uren in de kerk hebt gestoken. En het lijkt al alsof er helemaal geen waardering is voor wat je hebt gedaan. Het voelt alsof het bij niemand zichtbaar is en je het net zo goed niet had hoeven doen. En soms gebeurt dat onbewust in de kerk, maar kan dat toch brandwonden veroorzaken. Die maken dat je met een bepaald filter gaat kijken naar wat er in de kerk gebeurt. Een andere brandwond die we elkaar kunnen toebrengen is de manier waarop wij soms elkaar kritiek geven of feedback. Zuster, het is opbouwend, bemoedigend en vermanend bedoeld, de brandwond die ik je nu toebreng, het was 3 keer niks. Het is soms ongelooflijk wat voor harde dingen we tegen elkaar kunnen zeggen. Goed bedoelde adviezen die we als brandwonden op elkaar drukken, omdat we menen dat het nodig is iemand een bepaalde kant op te sturen. Brandwonden worden overal toegebracht, in alle gemeentes. Ik denk dat Berea de Mate niet anders is dan Jozua Dordrecht. Maar Paulus schrijft in dezelfde Efezebrief dat we de duivel geen ruimte moeten geven. Het is zo dat we brandwonden kunnen oplopen. En sommige brandwonden zijn heel ernstig. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is geweest van ernstig machtsmisbruik of nog erger. Maar die brandwonden, die kleuren op een gegeven moment je blik op de kerk. Die kleuren alles wat er hier gebeurt. En kunnen maken dat je uiteindelijk zegt, die kerk, die bus, op weg naar de bestemming. Ik stap wel uit, ik ga weer in het bushokje zitten. En ik geloof het allemaal wel. En dat kan ook terwijl je in de kerk bent. Je kunt verbitterd thuis zitten. Maar je kunt ook in de kerk zijn en toch geen onderdeel meer zijn van alles wat er gebeurt. Vanwege teleurstellingen uit het verleden. Brandwonden die je zijn toegebracht. En daarom is de kerk zo belangrijk als plaats waar we met elkaar leren te zien welke schade we soms aan elkaar toebrengen, maar ook elkaar vergeving te schenken en de verbinding met elkaar te zoeken. Want wat wij met elkaar hebben, het geloof in de Heer Jezus Christus, die ons zoveel meer vergeven heeft dan wat de ander ons heeft aangedaan, dat is de grond waarop wij met elkaar mogen staan. Waardoor wij elkaar mogen vergeven. En in liefde mogen leren verder te gaan. En op het moment dat wij dat doen. Dat we niet alleen vrede sluiten met God, maar ook met elkaar. Maar kijk de duivel knarsetandend toe. Het is alsof hij met zijn vullingen op aluminiumpapier koudt. Als hij ziet dat een kerk begint te groeien in liefde voor elkaar en naar God. Als wij dan in vrede samen God aanbidden, dan is het alsof je met je nagels over het bord gaat. Het schoolbord gaat. Hij kan het niet aanhoren. Hij kan het niet aanzien. Maar we eren God en we laten hem zien dat hij gelijk had door te geloven in de kerk. Omdat zijn zoon zijn leven ervoor heeft gegeven. Vaak wordt er in het pastoraat gezegd dat als je ergens mee loopt en je wordt geconfronteerd met je eigen zonde en met je eigen tekortkomingen. Kijk niet, blijf niet kijken naar je zonde. Zie niet op je tekortkomingen, zie op Jezus en je identiteit in Christus. Wie heeft dat wel eens gehoord? Of wordt dat alleen tegen mij gezegd? Je moet kijken naar wie je bent in Christus. Je moet naar jezelf kijken zoals God naar je kijkt. En het is allemaal waar. Maar weet je wat, dat de meeste teksten die wij vervolgens aanhalen over mijn identiteit in Christus, gaan over onze identiteit in Christus. Het gaat over wie wij zijn, omdat wij onderdeel zijn van de kerk, het lichaam van Christus. En als wij geleerd hebben niet naar onze zonde en naar onze zonde en naar ons falen te kijken, maar te kijken met Gods ogen naar onszelf, dan mogen we toch ook leren om niet naar de kerk te kijken in al haar falen en in al haar tekortkomingen en alle brandwonden die ze heeft toegebracht, maar te kijken naar hoe God haar ziet en wat Gods plan is met de kerk en Gods plan is met verbinding. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb om over na te denken. En ik denk dat het goed is als we vervolgens in gebed gaan en de Heilige Geest vragen om nog wat specifieker te worden. Ik wil jullie vragen om met mij te gaan staan. En dan wil ik God vragen om tot ons te spreken. En daarna wil ik een moment stil zijn. Vader, ik dank u voor de kerk. Ik dank u dat u tussen uw kinderen wil wonen. Dat u uw liefde wil uitstorten door uw Heilige Geest in ons midden. Liefde naar u toe en liefde naar elkaar. Maar brandwonden die we hebben opgelopen in onze weg met elkaar. En brandwonden die we elkaar hebben toegebracht. Kunnen dat in de weg staan. En daarom wil ik u vragen, u die ons brandwondencentrum bent, laat ons zien op dit moment, waar zit teleurstelling naar de kerk toe? Zit er in mij misschien een stuk verbittering? Een stukje boosheid? Waar ben ik bezeerd? En wat mag ik bij u brengen? Heilige Geest, wilt u spreken tot een ieder van ons? U kunt komen in het diepste van ons hart, waar ik niet bij kan. U kunt het laten zien. We zijn een moment stil om God het een en ander op uw hart te leggen. Wonden aanwijzen en dat ze ook zichtbaar worden. En daarom wil ik gewoon heel eerlijk vragen. Wie is er door God ergens op gewezen op een brandwond die erbij zit van teleurstelling als het gaat over de kerk? Wil je een moment je hand opsteken? Je hoeft niet naar voren te vragen. Het is geen val waar ik je in laat trappen. Dankjewel. Dankjewel. Het is een erkenning voor Gods aangezicht. Dankjewel. Vader, ik bid u dat degenen die hun hand hebben opgestoken, en ook degenen die nog over de vraag moeten nadenken, dat u de naprediker bent van wat er wordt gezegd vandaag. Van wat er is gesproken. Ik bid dat u ons in de vrijheid brengt. Om onszelf weer opnieuw toe te vertrouwen aan u en aan elkaar. Omdat er zoveel dingen zijn die u ons wilt geven. Maar alleen als we verbonden zijn met elkaar. Ik bid om uw zegen ook voor deze gemeente als het gaat in het verdere proces. En ik bid ook dat u ze ook aan elkaar zult hechten. En zult smeden. En zult verbinden aan uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die het hoofd is, ook van deze gemeente. Amen. We gaan straks kijken naar een dramastuk. Of we gaan straks kijken naar een dans, ik moet wel goed zeggen. En daarna zingen we een lied. En ik hoop en bid ook dat de Heilige Geest dan ook verder gaat met het spreken tot je hart. Uw tederheid genas wat de bitter in mij was. En ik wil nog één ding zeggen, u mag gaan zitten hoor, over wat er bij mij naar boven kwam tijdens het bidden, al een aantal keren. Ik zag als het ware een schaar die een navelstreng doorknipte. En ik geloof dat er ook mensen zijn die als het ware nog met een navelstreng vastzitten aan een teleurstelling die ze bij misschien in leiderschap of in kerken hebben opgelopen. En doordat die navelstreng er nog is, blijft die teleurstelling maar terugkomen op het moment dat het gaat over de kerk of over leiderschap. En ik geloof dat God dat laat zien omdat hij die verbinding wil doorknippen vandaag. En als je door dit specifieke beeld voelt aangesproken, dan wil ik je vragen om na de dienst even naar me toe te komen. En dan wil ik daar specifiek ook voor je gaan bidden. God zegen.